Aflevering 22 van onze podcast Liefde tussen hemel en hel. Vandaag wil ik het graag met de collega's hier hebben over wanneer een relatie toxisch wordt. En dat is een groot woord, toxisch. Een van mijn favoriete ingangen en wat aan mij elke dag meer opvalt en wat dat niet altijd makkelijk is om naar te kijken, is dat wij toch in een wereld leven die verkleuterd. Ik kan er geen ander woord op plakken dan een verpampering en algemene verkleutering die bezig lijkt. Waar ik niet altijd veel antwoorden op heb, maar wat wel opvalt. Een van de gevolgen daarvan is, als kleuters met elkaar omgaan, gaat dat er niet altijd heel vrolijk aan toe. Er is soms echt een gemene laag in die interactie. Die niet makkelijk zichtbaar wordt. En ik denk dat dat een bepaalde toxiciteit is die op een gegeven moment in bepaalde relaties naar boven kan komen of zichtbaar kan worden. En wat soms een heel moeilijk proces kan zijn om mee om te gaan. Toxiciteit heeft heel veel te maken met een hele diepe angstcultuur of angst onderstroom die in bepaalde relaties leeft of op een bepaald moment voelbaar wordt, waardoor dat tenminste één van beide partners ongelooflijk op eieren gaat lopen. Dus eigenlijk ongelooflijk voorzichtig wordt, zonder heel goed door te hebben waarom, omdat die nog in positieve beelden zit over die relatie, maar toch ongelooflijk voorzichtig wordt en eigenlijk heel voorzichtig wordt omdat hem in beeld zit dat hij verantwoordelijk is voor wat er kan misgaan. Dus eigenlijk mensen die het slachtoffer dreigen te worden van toxische relaties, dat zijn die mensen die eigenlijk heel schuldgevoelig zijn. Omdat eigenlijk de toxiciteit heeft heel veel te maken met pijn doen, met beschuldiging, met de schuld krijgen. En natuurlijk is er aan de receptorkant iemand die bereid is om de schuld te dragen, om zich schuldig te voelen en om alles maar weer te proberen om dingen recht te zetten. Er is gewoon geweld in onze relaties. Geweld. We weten dat er fysiek geweld is, hè, dat is de uiterlijke vorm. Maar er zijn ook veel andere vormen van geweld. Er is krenking, uitsluiting, een hele pijnlijke vorm, maar die vaak niet zo gezien wordt, is bijvoorbeeld de mensen die in relatie te maken krijgen met stiltebehandeling. Dus eigenlijk lange periodes van stilte, waardoor dat werkelijk geweigerd wordt om te spreken. En de andere die dan alsmaar pogingen doet om toch een gesprek op gang te brengen en die zich niet altijd realiseert hoe diep krenkend, hoe diep pijnlijk dat eigenlijk is. En hoezeer er telkens in die relatie een bepaalde dynamiek is waar één iemand de schuld krijgt. En één iemand eigenlijk niet echt kan naar zichzelf kijken. Als we het hebben over die toxiciteit in relatie, dan hebben we het toch heel vaak over narcistische dynamieken. En het kenmerk van de narcist, we hebben heel vaak het mannelijke prototype, dat ook in de politieke wereld heel gekend is voor ogen, maar er zijn ook heel veel andere vormen van narcisme. Er is verborgen narcisme, er is evenveel narcisme bij vrouwen dan bij mannen. En dat heeft te maken met misleiding. Er zijn mensen die heel charmant kunnen zijn, die ook zich heel charmant in relaties kunnen tonen, bijna too good to be true, maar die op een bepaald moment eigenlijk heel subtiel gemeen beginnen doen. En aan de andere kant wordt dat hele dubbele niet altijd begrepen. Het dubbele tussen, oh, die was zo charmant, zo innemend, zo een illusie creërend van samen. En dan gebeuren er heel nare dingen, gebeuren er heel dingen die niet begrepen kunnen worden. En die een ongelooflijk proces van onzekerheid en van schuldgevoel bij de anderen teweeg brengen. Natuurlijk zou je ook kunnen zeggen dat in een relatie dat soort dynamieken altijd kunnen gebeuren. Maar het verschil tussen werkelijk wanneer een relatie toxisch wordt, is dat er eigenlijk niet door beiden in de richting van een oplossing bewogen wordt. Dat betekent dat één partner blijft moeite doen om er een bepaalde redelijkheid in te brengen. Dat is vaak degene met het meeste schuldgevoel, die alsmaar probeert van het contact aan te gaan en eigenlijk hoopt op een gedeelde verantwoordelijkheid, waardoor dat er naar dynamieken door beide kan gekeken worden, maar dat eigenlijk de andere kant eigenlijk daar niet mee bezig is, maar eigenlijk bezig is met een bepaalde macht te houden. Toxiciteit heeft te maken met angstcultuur en met macht. Er is iemand die de macht wil houden en die daar angst voor gebruikt. En een bepaalde wreedheid. En dus die persoon is eigenlijk helemaal niet bezig. Die is bezig met de macht te houden. Die is niet bezig met de verantwoordelijkheid te dragen en te delen en naar zijn eigen aandeel te kijken. En dat is vaak een heel proces. Ik vind toxisch ook een heel mooi woord, omdat het, zoals bij een vergiftiging, je krijgt iets binnen en dat tast je organen aan, maar je hebt niet door dat het gebeurt. Het gebeurt ongemerkt, maar ineens merk je dat binnen in nu er een toxiciteit zit en je weet niet hoe dat gebeurd is, hoe is dat binnengekomen. En dus eigenlijk moet je dan gaan ontgiften. Ja? In een toxische relatie, van zodra dat het niet mogelijk wordt om werkelijk beide te kijken naar oplossingen, naar verantwoordelijkheden en die echt te delen, ja, in zo'n geval van zo'n toxische relatie is er maar één oplossing en dat is stoppen en ontgiften. En je ontgift door eigenlijk geen interactie meer of een situatie te creëren of te bewegen naar een situatie waar er geen contact meer is. Dat is eigenlijk de enige ontgifting. Zolang dat je blijft proberen om iets te veranderen of blijft de hoop hebben dat jij het kunt redden of dat jij het kunt veranderen, blijft je deel van de toxiciteit. Dat is natuurlijk heel moeilijk voor iemand soms om te beseffen. Waarom? Omdat er natuurlijk ook in de narcist of in iemand met narcistische kenmerken zit er daar heel diep van binnen een gekwetst kind. Zit er iets dat natuurlijk de moeite waard is en dat hunkert naar liefde. Maar als mensen eigenlijk het patroon hebben om pijn te willen doen, om geen pijn te voelen, en daar geen verantwoordelijkheid voor kunnen nemen, ja, dan is er ofwel iemand slachtoffer, en dat is dan diegene die geïntoxiceerd wordt. Ja, dus daar moeten op een gegeven moment bepaalde volwassen keuzes in gemaakt worden. Dat is mijn inleiding. Het is een zwaar onderwerp, maar ik denk dat er in hoe wij met elkaar omgaan, algemeen misschien wat te weinig aandacht is ook voor dat aspect van relaties, waar dat wij ook als relatietherapeut vaak niet behalve het zien en de werkelijkheid zichtbaar maken, dat wij niet altijd met een oplossing kunnen komen. Ja. De oplossing is eigenlijk dat die ene partner inziet dat de andere partner gewoon niet hetzelfde investeert en niet bereid is die eigen verantwoordelijkheid te dragen en dat er dan geen oplossing is. Ja. Dus dat op een bepaalde manier zichtbaar maken, dat is dan onze taak. Ik denk dat het bij de relatietherapeuten niet altijd makkelijk is om dat te zien, omdat wij natuurlijk in ons beroep staan vanuit een hele goede... wij willen eigenlijk dat die relatie groeit. Het is niet altijd... Het is soms heel pijnlijk en heel moeilijk om te zien van oké, dit is de grens, dat is niet mogelijk. Maar ik denk wel dat onze taak is en onze verantwoordelijkheid is om dat meer en meer te zien en om daar gevoeligheid in te ontwikkelen. Ook als relatietherapeut hebben wij uit de verkleutering te stappen. Allee, dat is in elk geval hoe ik het zie. En ik ben nieuwsgierig naar wat jullie hierover kunnen toevoegen.
Ik wil misschien wel direct inpikken op het laatste wat je zegt, omdat dat ook iets zegt over hoe de tegenpartij in de relatie kan zitten. Wij kunnen misleid worden als therapeut daarin en vanuit vooral te denken aan het goede in de mens en vooral ook uzelf in vraag te stellen van doe ik het wel goed en ben ik wel goed bezig en moet ik niet iets veranderen. En ik denk dat dat ook hetgene is waar dat de partner van degene die de toxiciteit veroorzaakt, dat die daar vaak, maar ook heel lang kan inzitten. Mm. Dat een heel lang proces kan zijn vooraleer dat we dat doorhebben. Net omdat de tegenpartij ook net zo in elkaar zit. Dus natuurlijk vraagt dat natuurlijk ook heel veel zelfinzicht van de tegenpartij, zal ik maar zeggen. Om dat te kunnen doorzien en daar ook te kunnen mee stoppen. En dat het oké is ook om daarmee te stoppen. Omdat ook daar kan er toch nog altijd een schuldgevoel zitten, alsof dat we iemand in de steek laten, of alsof dat we toch nog niet genoeg gedaan hebben, waardoor dat we daar eindeloos kunnen in blijven zitten. Maar dat het ook goed is, dat het ook oké is. En dat we dat ook gewoon mogen laten.
Ja, ik ben blij dat je dat toevoegt eigenlijk. Er is natuurlijk iemand die charmeert, die misleidt. Ja, en er is iemand die gecharmeerd wilt worden. Mm-hmm. En die in een bepaalde verwarring zit rond wat dat liefde is. Hè. Liefde is niet gecharmeerd worden. Mm-hmm. Dat is wel best iets anders. Dus in dat vlak is er een verantwoordelijkheid die gedeeld is. Ja. Natuurlijk, de vraag is, waar is de mogelijkheid tot groei? Mm-hmm. Bij wie zit de mogelijkheid tot groei en tot verder, want tenslotte is dat het proces wat elke mens voor zichzelf uit te maken heeft. Waar stop ik mijn energie in en kan dat groeien, daar waar ik mijn energie in steek? Want anders dan blijf ik zitten in frustratie en in... Dank u wel.
Ik denk dat ik daar wel op in wil pikken, op dat stuk van, zijn ze met z'n tweeën verantwoordelijk of is er altijd één persoon verantwoordelijk voor het inbrengen van soort van toxiciteit in de relatie. En ik denk dat dat eigenlijk toch wel iets is wat je met z'n tweeën doet. En dat dat ook iets kan zijn, dat als de een toch meer het in eerste instantie niet zoeken naar oplossingen en de ander vooral heel veel de verantwoordelijkheid pakt om te zoeken naar oplossingen, als dat naar voren komt, ik heb dat een paar keer gezien in de relatietherapie, maar als je dan een paar keer hebt met beide individueel gewerkt en dan kwam die persoon er zelf wel achter dat wat meer toxische of manipulerende dat ze in had gezien van dat is wat ik geleerd heb bij mijn ouders. Dus ik kan dat nu ook zien en dan kan ze, vanaf dat moment is er bij haar iets verschoven wat wel pijnlijk was om dat te zien van dat zo ging dat bij ons thuis en nu kan ik dat af en toe ook doen. Maar dan is er wel een switch dat er vanaf dat moment verantwoordelijkheid genomen kan worden om samen te kijken naar de oplossing. Dus dat, wat ik net namelijk een beetje hoorde, is dat het soms ook lijkt dat als de toxiciteit is, dat is gewoon een feit, die persoon die is zo. En daar kun je dan eigenlijk niks meer aan doen. Die zijn er ook. Maar er zijn dus ook momenten dat mensen het wel kunnen inzien. Alhoewel ik het idee heb dat die, als ik er nu op terugkijk, dat die spaarzamer zijn, dat die schaarser zijn. Als er echt van die toxiciteit is, dat iemand het kan inzien. En ik denk zeker als je spreekt bij narcisme, dat soms echt heel moeilijk is. En dat met een paar sessies therapie of met workshops niet altijd kan. Maar wat ik ook nog wel wil zeggen is dat ik denk dat het belangrijk is in als op een gegeven moment echt helder is dat er toxiciteit is in relaties waar vooral bijvoorbeeld nog co-ouderschap is. Dus dat eigenlijk zou je kunnen zeggen dat je niet meer als partners samen bent, maar je moet nog af en toe communiceren. Wat ik dan vaak zie, is dat de personen die zo meer de empathische kant hebben, die zoveel blijven investeren, die zo graag hopen, of via bemiddeling, of via gesprekken, en dat dat moeilijk is om die persoon dat te laten inzien van, die kunnen zich het eigenlijk niet voorstellen dat als ze zelf zo inlevend zijn, dat ze kan, hij of zij kan toch niet, en dan maar blijven proberen. En dan maar blijven proberen. En dat is wel soms pijnlijk en dat is dan goed om daarin te zien dat het dan echt belangrijk is om dat niet te doen. Omdat je dan, elke poging die je doet, bijna altijd komen ze dan terug van, ik heb het weer geprobeerd of dat of dat. Ja, en ik noem dat dan soms van, je hebt weer je kop op het hakblok gelegd. Mm-hmm. En het is weer heel pijnlijk geweest.
Ja. Dan moet het gewoon heel feitelijk worden. Hè. Dan moet er gewoon, en zelfs met rechtbank die ertussen komt, die zegt, zo is het en niet anders.
Ja, maar zelfs als er bepaalde dingen zijn besproken, dan zeg ik van, probeer inderdaad de contacten zo minimaal mogelijk en zo zakelijk mogelijk te houden, maar niet probeer nog door als er iets is gebeurd de afgelopen dagen met de kinderen, om dat dan, maar ik wil haar wel op de hoogte brengen, of ik wil hem wel dat hij het weet. Dat stadion zijn jullie gepasseerd, daar werkt niet meer.
Wat ik hierop kan inpikken misschien is dan, dat gaat om de definitie van wat is toxiciteit. Hè? Wat is echt toxiciteit? Ja. vervelende dynamieken in een relatie of elkaar kwijtgeraken. Of inderdaad, ik denk de titel van de eerste podcast, die was met de vijand in bed. Dus dan merk je al gelijk dat in gelijk welke relatie je je eigen kind tegenkomt en dat hij een andere verantwoordelijkheid maakt voor wat er niet goed is. Dat is in gelijk welke relatie zouden kunnen zeggen, is er dat soort van toxiciteit. Waar ik het hier wou hebben, is eigenlijk over een totaal andere vorm van toxiciteit, namelijk daar waar je een partner hebt die echt misleidt. Mm. Dus wiens beweging het is om macht te houden en zich niet te laten kennen. Mm. En zo zijn er meer mensen dan we denken. Mm. En als dat de basisenergie is van die persoon, om zich niet te laten kennen, ja, dan is eigenlijk ook alles wat er gebeurt charme en fake. Mm. Ja. En dan is het nodig dat ook wij als relatietherapeuten, natuurlijk niet van de eerste sessie, maar geleidelijk aan, dat onder ogen zien dat dat ook kan. Mm. En dat we daar niet altijd op getraind zijn om dat te zien. Ja, dus dat is het verschil natuurlijk. Daar waar is er nog groei mogelijk. En eigenlijk als er iets van constructieve beweging komt, dan komt dat vrij snel. Mm-hmm. Ik bedoel, redelijkheid, dat is... Ja, natuurlijk is dat voor iedereen anders. Maar dit gaat eigenlijk over die gevallen waar de basisessentie van een andere persoon misleiding is en het uitoefenen van macht. Mm. Misleiding, het uitoefenen van macht en eigenlijk op een bepaalde manier de andere bang maken en dat verhullen in een charme jasje.
Ja.
En daar is weinig hoop. Er is gewoon geen hoop dat uiteindelijk dat daar inzicht in komt. Omdat dat zo ver gaat. Mm-hmm. Als ik al niet eerlijk kan zijn met mezelf en ik heb geen enkele intentie om wat dan ook van eerlijkheid te brengen in de relatietherapie of in de interactie en ik breng alleen maar charme, dan kan er gewoon niks groeien. En ik denk dat die gevallen frequenter zijn dan dat we soms zouden willen. Omdat dat natuurlijk niet... Je zou kunnen zeggen, oké, dan helpen wij ook, want we maken het helder. Dat is niet waar we natuurlijk iemand zouden toewensen. Maar ik denk ook dat het onze verantwoordelijkheid is om dat onder ogen te zien. Want alles moet gezien worden, ook dat onvermogen. En natuurlijk is dat onvermogen.
Ja, ja. Maar en het stuk daarin is ook... Want het lijkt dan alsof die mensen, die toxische mensen, dat expres doen. Maar daar zit heel veel onbewustzijn in natuurlijk. Dat is... Hoe zij denken, zo ben ik. En van daaruit bewegingen maken naar de anderen met charme en manipulatie. Die voor hun als normaal is. En waar de andere partner inderdaad altijd maar die investering in blijft maken. En dat relaties zijn die inderdaad te stoppen hebben op een bepaald moment. Om beide partijen in een soort van genezings- of healingsproces te kunnen laten gaan. En wat ik daar juist nog had als idee, ook als Job met het eerste stuk, dat toch vanuit relatietherapie mensen, als ze binnenkomen, heel veel in de tegen elkaar. Hè? Vanuit mijn kind stuk wil eigenlijk nog altijd iets van de ander. En dan wordt er veel gevochten eigenlijk hè, in de relatie. En dat het bijna verwonderlijk is soms voor mensen als je begint te praten over, ja maar het gaat over hier samen beter van worden. Hoe kunnen beide partijen en dus de relatie hier beter van worden door meer zicht te krijgen op wat doe ik precies, namelijk altijd dat investeren in misschien een toxisch persoon, heel extreem of niet zo extreem. Maar dat beeld helderder krijgen in de relatie en in de therapie vind ik eigenlijk een van de belangrijkste dingen. Dus dat wil ik daarop aanvullen.
En het gaat verder eigenlijk dan alleen maar een beetje weerstand en wat vastzitten.
Ja, ja.
Ja, als we het over toxisch hebben.
Ja. 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 Ja.
Ja. En ik denk ook wat goed is om te weten dat als je zoals de empathische mensen zich niet kunnen voorstellen dat eigenlijk van, ja, als ik me inleef hoe het zou zijn voor de ander, die gaan er dan eigenlijk automatisch vanuit dat de andere partij dat ook kan. Mm. En dat is denk ik heel belangrijk om dat in te zien. Ook als ik werk met mensen met burn-out, dat die natuurlijk zelf moeten leren om zich te begrenzen, om meer helder te hebben, wat wil ik en hoe geef ik dat aan. Maar dat die ook inzien dat ze soms niet inzien dat hun leidinggevende of bepaalde collega's bruut, pijnlijk, die willen
Door
gewoon
anders.
Niet inzien dat die op een andere manier met hun omgaan dan dat zij doen.
Ja, ja.
En dat is soms zo pijnlijk, dat die Dat is ook soms gewoon te groot.
Ja, maar dat is ook het grote verlangen elke keer van ik als persoon. Van daaruit dat contact willen maken met de ander. En dan daarin elke keer weer gekwetst worden.
Het is toch denk ik aan... want jij sprak daarnet van het is onbewust. En dat is ook zo. Maar de vraag is van wie heeft dan de kracht... Om bewustzijn te brengen.
Ja, ja.
En dat is ook een bepaalde onmacht die dan de geïntoxiceerden heeft. Dan, het is niet via jouw beweging of via iets dat van jou komt of iets dat via de relatietherapeut komt, dat je dat bewustzijn brengt.
Nee.
Bewustzijn komt bij die het kan, die het wilt.
Ja, die er een
die er een bepaalde openheid voor heeft. En wij hebben echt onder ogen te zien dat dat niet iedereen is. En dat soms ook mensen komen omdat ze een bepaalde macht in een relatie willen blijven uitoefenen. Maar wiens intentie het niet is eigenlijk om naar die diepere laag in zichzelf te gaan. En natuurlijk is dat onvermogen. En natuurlijk is daar pijn die gevoeld moet worden. Anders kunnen we niet verder. En een manier om te blijven zoeken in jezelf en te blijven in je eigen schuldgevoel vroeten, is ook een manier om eigenlijk die onmacht niet te willen voelen. En de pijn.
En de pijn.
En soms zitten daar 10, 20, 30 jaar van investering achter. Hè, dat iemand toch alsmaar geprobeerd heeft in de illusie... Dat er iets goed was.
En om dan op te geven.
En om dan op te geven.
En dan zien van het gaat, het zit er niet in.
Ja, dat is heel lastig. Dat is ook pijnlijk.
Oké. Dank jullie wel, collega's, voor deze toevoegingen en voor wat hier ontstaan is. Wij kijken natuurlijk uit naar de reacties van de luisteraars op dit toch wel heftige onderwerp. En wij zien jullie verder voor de volgende aflevering van deze podcast. Dank jullie wel.
Bedankt.
Dag.